Er staat wel een generatie. Het is, ja, dat is je hebt misschien zo wel een Europese kampioen onder je hoede. Dat is niet uit te sluiten. Dus ik neem aan dat ze in de rij staan. Alleen ja, er zijn natuurlijk heel veel trainers of beschadigd de laatste jaren die het niet zo goed hebben gedaan als 3-4 jaar geleden.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Het gesprek van de dag in voetballand is natuurlijk Ronald Koeman in Barcelona. Gaat hij wel of niet? In deze AD Voetbalpodcast praten Maarten Wijfels, Sjoerd Mossoel en Mikkel Schouka hierover. We bellen ook met Edwin Winkels uit Barcelona. Wordt daar ook verbaasd gekeken naar de naam Koeman of niet? Welkom bij de AD Voetbalpodcast. Mijn naam is Etienne Verhoef. Klaar voor de eerste stelling, mannen?
Zeker.
Ja, gek genoeg gaat hij over Ronald Koeman.
Jo.
Als Ronald Koeman naar Barcelona zou gaan, vergooit hij het vervolg van zijn carrière. Ja, ik denk
dat
we gaan gelijk in het begin van die podcast eventjes vol erin.
Nee, hij vergooit niet per se het vervolg van zijn carrière natuurlijk.
Nee?
Nee, waarom? Ik zou niet weten waarom.
Omdat het niet de beste moment is om in te stappen bij Barcelona?
Dat is wat anders. Mm-hmm. Ja. Het is een heel moeilijk moment om in te stappen.
En heel moeilijk om succes te hebben in korte tijd.
Ja, maar je kunt ook zeggen het kan alleen maar beter gaan. Dus dat denken trainers wel heel vaak trouwens. Dat is echt wel... We hoorden vanochtend Aden Mos nog even over deze kwestie. En die zei dat gelijk. En dat is ook wel echt hoe trainers vaak beredeneren. Van het kan alleen maar beter gaan en dan doen ze het. Maar het is wel een enorme complexe klus natuurlijk voor hem. En als hij afscheid moet gaan nemen van Messi en dan moet een heel nieuw tijdperk gaan bouwen. Dan kan dat best nog wel eens even duren.
Maar het was wel aardig toen Van Gaal natuurlijk naar Manchester United ging. Toen zei hij in die tijd wel van luister, je moest niet de eerste coach zijn na Ferguson. Mm-hmm. Natuurlijk daar moest heel veel gebeuren. Maar Van Gaal was toen, hij was de tweede. Dus eerst David Moyes en toen kwam hij. Maar zelfs hij liep nog aan tegen het feit dat die selectie nog niet verjongd was. Dat die club commercieel gedreven was en eigenlijk niet sportief. Dus, en daarna kwam Mourinho die er eigenlijk ook nog mee zat. Dus het geeft maar aan, als je daar nu instapt. Dus ze weten nog niet eens wat ze met Messi nou wel of niet willen. Wat wil Messi zelf? Er is geen geld denk ik voor aankopen door corona. Het lijkt me wel een beetje een Ferguson situatie. Maar goed.
Mikkels, je hebt ook even over na kunnen denken.
Ja, een tijdje zelfs. Ja. Het valt of staat denk ik inderdaad met de financiële mogelijkheden. En met hoe Messi erin staat. Ja.
Als Messi hem wil hebben, dan wordt...
Nou,
als Messi
ook, zegt, maar ook hoe Messi in het vervolg van zijn carrière staat natuurlijk. Als hij zegt, er gaan geruchten dat hij al appartementen in Italië aan het kopen is. Ja, kijk, we kunnen natuurlijk zeggen, Messi is over. Maar zonder Messi is Barcelona een subtopper. En niet meer dan dat, denk ik. Dus ja, dan moet Koeman de tijd krijgen om het op te bouwen. Daar moet dan geld voor zijn. Dus ja, het is ook niet zo dat zij zomaar even een paar spelers kunnen verkopen om dat budget te creëren. Dus ik ben benieuwd. Maar aan de andere kant, ja, hij heeft er gespeeld. Het is altijd zijn droom geweest. Ik denk niet dat hij nu in het scenario zou zitten van of het wel of niet lukt. Trainers gaan ervan uit dat het lukt. Omdat ze vertrouwen hebben in eigen kunnen. Hij is toen bij Feyenoord begonnen in een situatie. Toen waren ze geloof ik 10e geëindigd. Ja. En dat was ook, toen was hij ook zat hij zelf in een moeilijke fase in zijn carrière. En dat heeft hem weer helemaal bovenop gebracht. Dus ja, Koeman kennende gaat hij altijd uit van dat hij het wel op de rit zou krijgen. Dus ik denk dat het niet schadelijk voor zijn carrière hoeft te zijn. Helemaal niet.
Maar de situatie, als je het vergelijkt met voorgaande Barcelona situaties. Het is ook een repeterende plaat. Dit verhaal komt om het half jaar komt het een keer terug. Het is wel... in die zin anders, dat je natuurlijk ten opzichte van januari heb je de hele corona-situatie. Waardoor er heel veel onzeker is van nou, hoe gaat het interlandseizoen verlopen? Gaat het EK komend jaar nog door? Hij staat al heel lang stil eigenlijk. Hè? Hij doet al lijkt een jaar niks. Dat zou invloed kunnen hebben op zo'n keuze. Kijk, in januari was hij heel gedecideerd. Hij is altijd heel gedecideerd geweest. Ik wil het EK doen. Hij heeft toegezegd aan alle mensen boven hem. Dat hij dat hoe dan ook gaat doen. Clausule voor Barcelona of niet. Als hij dat woord breekt, dan breekt hij echt zijn woord. Maar het enige wat je ervan kan zeggen is dat de coronatijd de situatie anders maakt.
Want je wil uiteindelijk als bondscoach ook een soort eindtoernooi mee gaan maken. En de vraag is natuurlijk überhaupt of we volgend jaar wel een EK hebben. Want het EK was bedoeld om in allerlei landen in heel Europa te spelen. Ja. Dat lijkt me gezien coronavirus dat nu rondwaart niet een hele... Een goede reële optie. Maar ja, de vraag is, gaat er überhaupt een EK gespeeld worden?
Ja, dat weten we niet. Hey. Alleen, feit is wel dat Je kunt één conclusie kun je nu trekken. Dat is dat het nationale voetbal dat makkelijker te organiseren zal zijn komend seizoen dan het internationale voetbal. Met die reisbeweging. Je ziet dat nu al dat de jeugdinterlands van de oranje teams, die zijn al afgeblazen voor september en oktober.
Niet gek om niet naar Wit-Rusland te gaan trouwens. Hè?
Nee, en kijk, en in de Champions League zou je nog kunnen hebben dat als jij, die hebben meestal wel een privéjet. Als je van München naar Turijn moet. Maar als jij Djurgårdens Gardens bent en je moet ergens in Soligorsk gaan spelen, dan zul je, hoe ga je er dan heen? En inderdaad, Wit-Rusland is ook geen feest nu.
Nee.
Dus dat staat allemaal wel onder druk. Maar ja, het enige is wel, stel nou dat, ja, het is misschien een beetje een kromme vergelijking, maar stel nou dat, ja, als bondscoach toch steeds tegen je spelers zegt, joh, oranje, hè, oranje telt en oranje is belangrijk en we gaan dat doen en we hebben een vaste groep en we werken naar iets toe. En je stapt er dan toch tussenuit, zelf, als de leidinggevende. Ja, dat gaat voor oranje toch ook wel een klap zijn, want het geeft meteen spelers ook een vrijbrief om dat toch anders in te gaan staan. Dus ik vind het nogal wat, hoor.
Het gaat een enorme klap zijn. En ook omdat er nou niet echt een gedoodverfde opvolger paraat staat. Nee, de KNVB zal echt zo vreselijk balen en schrikken als die gaat. En die kans is natuurlijk wel zeer aanwezig. Ja. Overigens is zo'n EK, even het EK in zijn geplande vorm zal misschien niet doorgaan. Dat weten we inderdaad niet. Maar het is natuurlijk wel zo, je ziet nu wel in de Champions League, dat met zo'n round of eight, zoiets zou je natuurlijk voor een EK ook op kunnen tuigen. En gezien alle belangen sluit ik dat ook zeker niet uit. Dus dat het EK, niet, om nu te concluderen dat het EK niet gespeeld wordt, dat lijkt me ook onzin. Dat zou ik ook een beetje een makkelijke uitweg vinden, want daar kun je gewoon echt nog niks over zeggen.
Nee. Zo even kijken hoe het in Barcelona überhaupt, of daar het gesprek van de dag is. Edwin Winkels, hoe wordt er in Barcelona gereageerd op het hele nieuws rondom Koeman, waar wij nu mee bezig zijn? Is het ook zo groot nieuws in Barcelona of niet?
Ja, het is nu vandaag bij alle kranten is het voorpagina nieuws. De sportkranten gisteren, Mundo Deportivo kwam er al mee. En toen, ja, net als jullie, het leek mij zo onwaarschijnlijk. Het leek meer een goed nieuwsbericht van een krant die wel, het bestuur wel goed gezit is. En dan op zondag, dus anderhalve dag na het debacle, komen ze met een soort goed nieuws van, ja, Koeman kan de nieuwe trainer worden. Om mensen een beetje, de socios een beetje mild te stemmen. Maar vandaag gaan alle kranten mee en zeggen dat er inderdaad gesproken zou zijn met Koeman. Dus wordt er inderdaad ook heel veel over gesproken van, wordt hij het? Wordt die Pochettino het? Die veel mensen liever niet zien. Dus hij ligt in ieder geval bij iedereen weer op de lippen.
Ja, en waarom was het in eerste instantie dan zo onwaarschijnlijk? Of een bericht dat je dacht, het is om de mensen zoet te houden?
Ja, vanwege de omstandigheden natuurlijk. Hè, dat Ronald werd in januari al benaderd. Toen heeft hij meerdere malen herhaald van, nee, ik ga voor Oranje, zeker tot en met het EK. Nou is dat EK natuurlijk uitgesteld. Is er wel een iets andere situatie ontstaan, maar verder die totale onzekerheid bij de club. Vandaag is een bestuursvergadering van Barcelona. En dan zal onder andere bepaald worden wanneer er nieuwe verkiezingen zullen worden gehouden. Dat moet ergens volgend jaar, begin volgend jaar moet dat gebeuren. En het huidige bestuur, en zo is dat bijna altijd bij Barcelona, wil dan niet over zijn graf regeren. Dus een trainer die ze aantrekken, bieden ze een contract aan voor 1 jaar. En eventueel optioneel nog 1 of 2 jaar extra, maar met een evaluatie, zeg maar, volgende zomer. Want dan zit er een nieuwe voorzitter, een nieuw bestuur, die misschien totaal andere wensen hebben. En mij leek het heel sterk dat iemand als Koeman een contract voor 1, Oranje gaat opgeven om een contract voor 1 jaar bij FC Barcelona te tekenen. En dan niet weten waar die aan toe is. Aan de andere kant zeggen ze ook Barcelona. Ik sprak gisteren wat mensen. Ook zo'n nieuwe, zeg maar, presidentskandidaat. De grote favoriet is bijvoorbeeld de man die graag met Xavi Hernandez uit Qatar naar Barcelona komt. En Xavi volgende zomer als nieuwe trainer aanstelt. Maar zeggen ze ook, als stel dat Koeman het wordt. Stel dat hij het redelijk goed doet komend seizoen. Dan zal ook een iemand die de verkiezingen wil winnen van Barcelona niet kunnen zeggen dat hij Koeman weer eruit gaat gooien. Daar is hij nog altijd te populair voor in Barcelona.
Ja, Een soort padstelling zit dus eigenlijk in Barcelona. Het is ook wel een afweging voor Koeman. Wat ga je dus doen? De ene jaar of drie jaar? Wat kan je eigenlijk als trainer dan, hè, in deze fase?
Ja, wat kan je überhaupt met deze ploeg? Er moet een grote schoonmaak komen. Daar is iedereen het wel over eens. Maar ja, de tijd is daar enorm kort voor. Op 12 september begint de Primera División al. Dat is een kleine maand. Hoeveel spelers kun je dan verkopen? Van de mannen die je zou willen verkopen. Wat kun je nog aantrekken? Ze zijn wel met enkele spelers bezig. En wat voor een ploeg kun je opbouwen? Dan zou dat helemaal vanaf nieuw moeten gebeuren. Dus gaan ze in Barcelona ook vanuit van ja, dit wordt eigenlijk een soort tussenseizoen. Waarin het langzame herstel moet komen. Maar dan kun je niet direct al prijzen verwachten. Dus voor een trainer is het ook ongelooflijk moeilijk om de onzekerheid. En het is ook die bestuursvergadering afwachten van inderdaad, wat willen ze met deze club? Wat willen de bazen?
Ja, het wordt kortom, het wordt een roerige dag vandaag, denk ik nog, überhaupt wel in Barcelona. Want en de komende dagen zullen alleen maar meer speculaties gaan plaatsvinden natuurlijk.
Ja, het is chaos. Nou ja, dat, kijk, om daar een einde aan te maken, hebben ze deze bestuursvergadering zo snel mogelijk ingepland. Gewoon direct de eerste maandag. De meeste bestuursleden zijn vandaag in het Camp Nou. Om die besluiten te nemen. En zo snel mogelijk willen ze natuurlijk een einde maken aan de onzekerheid. Officieel moet Quique Setién nog ontslagen worden. Dat is ook nog niet bekendgemaakt, maar dat wordt allemaal in die vergadering besloten. En de bedoeling is om heel snel knopen door te hakken natuurlijk, zodat iedereen weet waar hij aan toe is en direct al de voorbereiding op het nieuwe seizoen zou kunnen beginnen.
Heel goed. Edwin Winkels, dankjewel voor nu. En wij gaan hier nog even over doorpraten, maar dank voor deze toelichting.
Oké, werk ze.
Ja, er zitten nog wel een paar raken en ogen aan als je het zo hoort, hè?
Nou ja, een gespreid bedje is het niet.
Nee, het is niet. Nee,
het is een spijkerbed.
Ja. Ja. Nee, dat maakt het niet heel logisch. Maar goed, dat nogmaals, dat hoeft voor Koeman. Koeman beslist dat. En het is verre van uitsluiten dat hij het gewoon gaat doen. Maar het is wel een opmerkelijke keuze, toch wel. Als je ook beluistert hoe dit bij Barcelona eruit ziet. En ook het Nederlands elftal in je achterhoofd. Want als er nou één elftal is, internationaal elftal is in Nederland of in Europa, dan is het Oranje wel waar nog groeimogelijkheden in zitten en waar nog potentie in zit.
Ja, en ook als je Edwin hoort, en dat hebben we natuurlijk ook steeds van Xavi zelf ook gehoord. Ja. Die gaat dus het hele volgende seizoen als een soort schaduw over dan dat trainerschap van hem hangen. Ja, waar je zin in hebt. Maar ja, goed, nogmaals, hij zal er zijn eigen afweging voor hebben. Maar
dat was ook de reden om de stelling te noemen. Als Koeman nu naar Barcelona zou gaan, vergooit het vervolg van zijn carrière.
Nou ja, het is toch... Ja. Als wij erover nadenken... Komt het ook...
Maar dat is bij Koeman, die zit dus ook thuis, denk ik, dan nu op de bank met de hele gezin. En dan zegt hij, ja, weet je, ik kan naar Barcelona, maar die doet toch hetzelfde, die doet toch ditzelfde riedeltje wat wij hier doen?
Ja, maar je kunt ook denken, hij heeft gezondheidsproblemen gehad. We hadden het voor de podcast hebben, toen zei Mikkels terecht, van ja, je kunt er op twee manieren naar kijken. Je kunt denken van, nou, ik trek dat niet meer, zo'n club. Mm-hmm. Je kunt ook denken, deze kans komt nooit meer, dus ik moet het nu doen. Hey, het kan ook zomaar voorbij zijn, zowel je carrière, maar zelfs je leven. Dus misschien denkt hij wel zo. Misschien denkt hij wel van, nou, dit is het moment of het enige moment dat er nog gaat komen binnen afzienbare tijd. Hij wordt 60?
Hij is 59 toch, volgens mij?
Ja, ja? Nou goed. Ja. Ja. Dus ook gezien de leeftijd, misschien redeneert hij wel zo.
Maar als Koeman zou vertrekken, doe even dit what-if scenario. Ja. Wie moet er dan bondscoach worden? Hij is 57 trouwens, hij wordt 58.
Dwight Lodewegers, ja.
Maar dat is wel, volgens mij zo Sjoerd het net, het is natuurlijk, er staat wel een generatie. Hè. Het is,
ja, dat is
je,
wel.
Je hebt misschien zo wel een Europese kampioen onder je hoede. Dat is niet uit te sluiten. Dus ik neem aan dat ze in de rij staan. Alleen ja, er zijn natuurlijk heel veel trainers of beschadigd de laatste jaren die het niet zo goed hebben gedaan als 3-4 jaar geleden. Of trainers die vast liggen. Dus ja, ik denk dat de KVB echt een trainer los moet gaan weken. En dan nog, als je het bij Nederlander wil houden, is het niet zo dat we natuurlijk in rijen van zes staan voorgesorteerd. Dus ja, je zou misschien ook aan een buitenlander kunnen denken in dit geval. En dat hebben we heel
een Duitser misschien, want dat gaat goed, hè? Ook Europees gezien, om een Duitser.
Ja, nou ja, dat hoeft niet speciaal een Duitser te zijn natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat als je nu als een gerenommeerde trainer in Europa bent en je denkt, nou ja, ik wil nog wel een keer een groot toernooi doen. Dan weet je wel dat je met Nederland een grote kans hebt dat je bij de beste vier komt.
Ik zit wel meteen te denken, Die naam is in het verleden ook wel eens gevallen bij de KNVB. En ja, ik weet niet of hij het nog wil en of hij het nog fysiek kan. Maar zo'n Arsène Wenger, ja, zou ik dan toch meteen wel even aan denken. Omdat het wel, ja, wel iemand die in onze stijl past. Nou, die ook wel contact met de KNVB heeft gehad in het verleden. En ja, die nu bij de UEFA, bij de FIFA, ja, de FIFA in een soort rol zit, ja. Dat is ook niet onoverkomelijk om...
Nee, een soort van Basterrol heeft hij daar.
Dus ja, het is maar even een wilde gedachte, hoor. Maar,
ja, jouw wilde gedachten worden tegenwoordig op alle sites overgenomen. Vorige week had je Rodriguez geroepen en hup, gelijk overal stond dat.
Ja. Nou ja, goed, maar even toch iemand die iets met ons heeft. Dat. Ja. En Frank de Boer is vrij, maar ja, moet je daar nu? Nee, toch? Nee.
Zou niet logisch zijn.
Nee.
Niet meer, nee.
Nee. Maar goed, er is nog geen akkoord. Ja, Ten Hag, hè, we losweken bij Ajax. Bos.
Ten Hag, Bos, dat zijn de meest logische namen. Dan
ja, maar we hebben één optie nog niet besproken hier. En dat is de optie van een gulden middenweg.
Ja.
Ja.
Dat je een soort combi-job gaat opzetten. Dat lijkt heel onwaarschijnlijk. Ik acht de kans nu ook helemaal niet groot, hoor. Maar het is natuurlijk wel zo dat het een heel merkwaardig seizoen wordt, waarschijnlijk. Ja. Waarin veel geschoven gaat worden, waarin veel gaat wegvallen. Je kunt ook denken, van nou, er wordt flexibiliteit gevraagd van iedereen in het komende seizoen. Laten we ons in dat opzicht ook maar zo flexibel mogelijk opstellen. We gaan het tot een duobaan verheffen.
Dus dat hij dan 48 weken lang de coach van Barcelona is en die 4 weken met interlandperiode is hij van Oranje.
Ja, het is eerder gedaan.
Ja.
Veel vaker, ja.
Ja. En dan... Ik vind het ook wel bij Gudde passen, hoor, eerlijk gezegd.
De trainer
gaat weg. Het is zo moeilijk, een grote trainer. En wie moeten we dan halen? Misschien kunnen we het wel combineren. Dat past wel een beetje in hoe Gudde het bekijkt.
Voor dat laatste jaar.
Niet alleen, gaat zeggen.
Voor dat laatste jaar dan, hè? Alleen voor 1 jaar. Dan.
Ja, nee, maar goed. Kijk, met Sarina Wiegman hebben ze natuurlijk ook een opmerkelijke keuze gemaakt wat dat betreft. Want normaal gesproken zou ik zeggen, als je in Engeland gaat, succes. Je gaat ook eerst nog een Olympische Spelen doen, dus... Ja, het is misschien gek gedacht, maar het zijn ook gekke tijden.
Maar dan krijg je dus dat, want Koeman zei dat wel eens, dat Frenkie de Jong nu dan leert, als je dan op zondagavond in Bilbao speelt, hè, dat je dan op maandag pas naar Oranje kunt vliegen en weet ik veel wat. En dan komt de bondscoach, die speelt dan zondagavond om 10 uur ergens in Bilbao met Barcelona.
Die komt mee.
En dan komt hij mee met Frenkie in het vliegtuig op maandag. Ja, alles kan, maar...
Het is niet ideaal, maar als je de kandidaat niet kan vinden, ja.
Ja, en bovendien zadelt hij de KNVB natuurlijk met een enorm probleem op. Hij zal toch wel iets van verantwoordelijkheid voelen. Dus misschien wordt het op zijn minst besproken.
Ja.
Het nu al een interessante optie. Het lijkt me echt fantastisch om dat dan weer te volgen, hoe dat allemaal kan gaan.
We hebben het hier weer even opgelost voor de KNVB.
De factuur kan naar E-Gudde, denk ik, of niet?
Maar daar zaten oplossing. We dan in december met het informele persbijeenkomst in Zeist met Sarina Wiegman en Koeman en Zeist. En kijk eens wat een mooie toekomst. En we zijn een halfjaartje verder en de eerste is al weg en de tweede zit...
Mikos, de wereld is veranderd in een half jaar tijd. In december hadden we nog geen coronavirus.
Nee, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat als coronavirus is, dat je weg moet bij het Nederlands elftal.
Nee, dat
zou ook kunnen denken, nou ja, waarom zou ik nu een club trainen? Dat is ook allemaal moeilijk met die interlands, die paar per jaar. Ja. Maar goed, het is allemaal aan hemzelf. En Koeman heeft natuurlijk een clausule. Hè? Dan heeft hij natuurlijk in eerste instantie gezegd dat hij er niet was. Toen zei hij dat hij er wel was. Dus ja, dat hij graag naar Barcelona gaat, dat is wel duidelijk. Want anders laat je dat niet in een contract opnemen. Nee. Alleen de vraag is natuurlijk of hij dat nu nog steeds vindt, gezien de huidige situatie.
Mannen, we gaan door naar stelling 2. We hebben dit weekend natuurlijk naar prachtige wedstrijden in de Champions League en in de Europa League gekeken. Ja. De stelling die erbij hoort, Frenkie de Jong heeft de verkeerde clubkeuze gemaakt.
Ja, dat vind ik zo makkelijk.
Waarom?
Nou ja, hij staat gewoon in de kwartfinale van de Champions League. Dus daar is op zich niks mis mee. Hè. Het is niet zo dat je zomaar even een club kan uitkiezen waarvan je weet dat je de Champions League finale haalt. Liverpool was er al uit, bijvoorbeeld. Maar ja, goed. Die 8-2 geeft wel aan dat Barcelona niet... Het kondigde zich natuurlijk al een beetje aan hebben, Barcelona, met een aantal zware nederlagen de laatste jaren. En elke keer repareerden ze het toch alweer een beetje. En kwamen ze toch alweer terug. Niet in die geweldige vorm die ze eerst hadden. Maar ik vind het wel een beetje makkelijk om nu te roepen, ja, Frenkie had beter daar of daar kunnen spelen. Want waar had hij dan beter geweest? Bij Paris Saint-Germain, wat werkelijk waren voor de poorten van de hel.
Bij Bayern München?
Bayern München, dat was ja. Maar de vraag is daar natuurlijk ook, ja... Is dat nou zijn, was dat nou zijn middenveld geweest? Als je dit huidige middenveld ziet.
Nee, nou ja, precies. Want dat is wel... dat vind ik het interessante eraan. Dat je nu ziet, als je Bayern ziet spelen... Die hebben een middenveld... waarop het maar de vraag is of een type als Frenkie de Jong eigenlijk wel... Of dat wel nodig is.
Gaat ook een beetje voor Red Bull Leipzig. Compleet ander middenveld.
Ja, maar daar zie je... Je zou bijna zeggen, Frenkie is... het zou belachelijk zijn om te zeggen van... het is niet veel, helemaal niet. Maar ja, hij kan één ding natuurlijk heel goed. En als hij ietsje verder vooruit op middenveld speelt... Dan is het lastiger. En juist bij Bayern zie je dat dat loopt allemaal door elkaar heen. En ze kunnen alles. Leon Goretzka, dat is een soort moderne... Alleskunner. Verdedigen, aanvallen, verbinden, scoren, diep gaan, alles.
Ja. Maar ik ben het wel, uiteraard, het is heel flauw om nu te zeggen, hij had niet naar Barcelona moeten gaan, want iedere speler gaat naar Barcelona natuurlijk. Dus dat zou onzin zijn. Maar de totale halleluja, ook in combinatie toen met de keuze van De Ligt,
ja.
die moest en zou ook naar Barcelona gaan. Dat heb ik wel altijd een beetje sceptisch bekeken. Kijk, je kunt er best kritisch naar kijken. Barcelona was niet... ook aan het begin van dit seizoen was niet zo dat daar alle problemen al waren opgelost. Integendeel, financieel hebben ze er een puinhoop van gemaakt. En dat die selectie oud was, dat was toen ook al wel helder. Maar goed, nogmaals, het is een schitterende club.
De aanwezigheid van Barcelona is natuurlijk enorm.
Tuurlijk, en qua type speler past hij daar natuurlijk ook geweldig goed. Dus het zou inderdaad veel te makkelijk zijn om dat nu af te serveren. Maar het is ook niet zo dat het allemaal zo halleluja was als dat het de eerste maand is voorgeschoteld.
Nee, want bij Barcelona moet echt wel flink de bezem er doorheen. Hebben jullie trouwens een beetje genoten van die alles of niet wedstrijden die we nu van de kwartfinale hebben gehad? In Champions League en Europa League?
Het was net Netflix. Hè? Je begint aan een nieuwe serie. En de eerste is geweldig. En dan de tweede is nog. En de derde is. Maar het gaat maar door. En,
je hebt daar binge-watching gedaan, begrijp ik.
Nou, daar lijkt het een beetje op. Hè? Elke avond één serie. Maar elke wedstrijd was goed, want ik was als gisteren in de Kuip en daar zei Dick Advocaat van ja, ik heb die wedstrijd tussen Lyon en City, daar ben ik in de rust mee gestopt, want er zit te weinig in. En dat gevoel had ik helemaal niet. Ik heb eigenlijk van alle wedstrijden tot nu toe van begin tot eind op het puntje van de stoel gezeten. En zelfs de Europa League, die ziet er goed uit.
Gisteravond toch ook weer?
Ja.
Wat een spetter in de wedstrijd. En een tempo. Het was een mooi beeld, hè? Ja. De scheidsrechter bij de rust. Die blies even zo van, jeetje, even bijkomen.
Ja. Ja. En er komt nog veel meer natuurlijk. Hè? Al is het Shakhtar Inter vanavond. En dan die halve finales Champions League. Ja, ik kijk er wel naar uit. En,
is het ook een conceptje wat ze misschien bij de UEFA moeten volhouden op deze manier?
Het kost geld, maar je zou haast zeggen, ja, waarom niet? Het ziet er prachtig uit. Het is een soort EK... Ja. Clubs aan het einde van het seizoen. Maar ja, het kost wel wedstrijden. Hè? Het is nu maar één in plaats van twee. Dus er kosten straks stadions, uitverkochte stadions, tv-geld. Dus dat gaan ze niet doen.
Maar het is wel een beetje het model wat de FIFA wil. Hè? De FIFA wil eigenlijk een nieuw WK voor clubs. En dat lijkt hier het meeste op. En dat is wel reëel. Want die Champions League, dat is een enorme geldmachine. Dat gaat u even niet zomaar weggooien. Maar zo'n model voor de FIFA zou... daarmee willen ze ook heel graag concurreren ten opzichte van de Champions League. Zou natuurlijk perfect passen. En dan doe je het ook inderdaad in één land. En dan ook dat willen ze dan ook. Hè? Een maand en dan echt pimpen als een eindtoernooi.
Ja, alleen WK voor clubs. Dan doen dus ook de Azië mee en Japan. Dat gaat het dan weer niet worden.
Nee, dat klopt. Maar ze willen dat ook kwalitatief in die zin oppimpen. Dat ze waarschijnlijk dan bijvoorbeeld alle halve finalisten van de Champions League ook mee laten doen. Daar gaan ze natuurlijk ook in schuiven. Ze willen dan geloof ik een toernooi... Dat ik vanaf zou ik dachten dat het ook echt een toernooi van 24 clubs zou moeten worden dan. Dus een volwaardig toernooi. Ja,
maar het leuke eraan is, had met Mikkels ook even over gisteren. Dan is het bij Barcelona, of bij Bayern Barcelona, is het bij rust is 4-1. En ja, als je dan nog een tweede wedstrijd hebt, dan weet je, tweede helft, dan blijft het 4-1.
Ja.
Gooi de deur dicht. Maar nu, voor Barcelona, het is geen optie om die tweede helft maar te zeggen, handen op de rug, we doen niks meer. En ja, Bayern hebben zoiets, het is maar één wedstrijdje. Nou, waarom zouden we niet doorgaan?
Ja.
En dus krijg je dat het kan ook 4-3 worden, maar het kan ook 8-2 worden. En dat is natuurlijk wel geweldig voor de kijker.
En het is ook wel, zien we ook ander voetbal? Zien we dat het andere voetbal nu overheerst of prevaleert?
Nou, je ziet wel dat ze minder afwachtend zijn. Dus wat je natuurlijk in twee wedstrijden krijgt, is die eerste wedstrijd is voorzichtig. En kijken wat je voor uitgangspositie kan creëren. En nu zie je toch wel dat ze erin vliegen. Ja, zo'n Lyon komt dan op voorsprong. Ja, dan is er toch een beetje paniek natuurlijk bij Manchester City. En bij Atalanta zag je hetzelfde natuurlijk. Voorsprong en Paris Saint-Germain toch een beetje in paniek. Ja, en steeds die eindfases. Atletico wordt op het eind pas geklopt. Lyon wint in de eindfase. Ja, al die wedstrijden waren gewoon goed. Behalve dan die dat het bij Bayern natuurlijk al heel snel beslist was. Want Maarten zegt inderdaad, ja, 4-1, je kan eigenlijk niks doen. Maar dat had Setien natuurlijk wel moeten doen. Die had moeten denken, ja, goh, het staat 4-1. Wat moet ik tegen deze machine? Als je het opengooit en dat deed die, want hij haalt Busquets eraf. Ja. En dan brengt een aanvaller. Ja, dan wordt het 8-2 en sta je voor de rest van je leven, staat het achter je naam. Hè? Zoals Mario Been aan de 10-0 blijft hangen en die 8-2 tussen Feyenoord en Ajax blijft hangen. En die 5-1 tussen Nederland en Spanje, ja, daar kom je nooit meer vanaf.
Nee, die 8-2 gaan we ook nooit meer vergeten, denk ik. Gaat niet snel meer voorkomen, Barcelona 8-2 eraf, toch, in de Champions League?
Ik verwacht het niet.
Nee, ik denk dat het een soort unieke wedstrijd is geweest.
Je ziet het wel eens in een poolfase nog, hè, dat er zo'n aan het eind een 7-2 of zo tussen staat. Maar dan niet tussen deze clubs en... Het had ook 15-2 kunnen worden.
Ja, want je voelde het al heel snel in de wedstrijd dat het kon gaan gebeuren.
Ja, en je ziet ook... kijk, Guardiola, dat is ook wel weer...
Ook een prutser, eigenlijk. Ja, maar ook hoor je nu ook mooi. In Engeland. Kan er
juist,
niks van.
Juist doordat het één wedstrijd is, dan komt hij nog meer... Dan gaat het hoofd ratelen van, ja, het is maar één wedstrijd. En dan raakt hij er zo verstrikt in dat hij iets doet... Wat hij over twee wedstrijden waarschijnlijk nooit zou doen. Dus... Ja, het is ook echt wel. Het is dus echt een mind game. Dat is het. Dat is wel duidelijk.
Maar dat is toch juist zijn sterkste punt? Dat hij alles van tevoren uitdenkt. Dat je weet wat er kan gebeuren.
Ja, een beetje de val van Guardiola. Deze, ja. Als je het wat gechargeerd wil zeggen. Dat was natuurlijk de man die we altijd als de grote tacticus in Europa hebben gehad. Geen betere trainer dan dit. Maar nu heeft hij inderdaad. Hij heeft zo zitten puzzelen. Ja, dat hij zelf ook door de bomen het bos niet meer zag. Ja,
dat heeft hij al een paar keer gedaan.
Dat heeft hij precies.
In de Champions League wel, ja.
Hij is er bij Bayern in zijn Bayern-periode 3 keer in de halve finale uitgegaan tegen een Spaanse club. En 2 keer tegen een oud club van hem. Mm-hmm. Nee, dat kan niet, hè. Tegen,
in Barcelona? Was
ja. Het, ja. Tegen, in elk geval 3 keer tegen een Spaanse club. En en dat hij dus inderdaad dacht van ja, ze hebben mij door. Ze kennen mij daar, dus ga ik wat anders doen. En daar kwam hij niet meer uit. En
Maar Guardiola moet nog wel even bij Sterling langs natuurlijk. Want als die gewoon 2-2 binnenschiet, dan gaat die wedstrijd waarschijnlijk alsnog zijn kant opvallen.
Ja, maar als, hè, dat telt niet in voetbal. Hè?
En ik vroeg me
als moeten we nu weer een mening hier erin starten met alle voetbalclichés, of niet?
Nee, maar het is wel zo. Dat heb ik ook wel een beetje nu. Die Duitse trainers nu, iedereen. Er zijn 3000 trainers bij de laatste 4. Ja, even reëel zijn. Tuchel, die lag er gewoon uit met Paris Saint-Germain, hè, tot de 89e.
Ja, maar hij is door.
Nee, maar
zo
werkt het niet. Die andere twee prima, maar hij heeft gewoon echt gewoon vet geluk gehad. Ja. En niet meer dan dat.
En je ziet ook dat het wel met dat soort conclusies, hè, over Duitse trainers of Engelse clubs of Duitse clubs, het zijn ook echt dagkoersen. Ja. Kijk maar naar de laatste jaren. Vorig jaar waren het allemaal Engelse clubs.
Ja.
En dan zat iedereen te oreren dat de Premier League de beste competitie was. Het is ook een beetje toeval.
Laten we dan gelijk het bruggetje maken naar de Duitse trainer. Die gaan we naar de Eredivisie. Maarten, ik leg hem even bij jou neer. Zonder versterkingen bij PSV wordt Ajax lachend landskampioen.
Ik weet niet of Ajax lachend landskampioen wordt. Maar PSV gaat het niet worden als er niks bij komt. Dat is volgens mij wel duidelijk. En alleen daar geldt ook. Ze zijn wel op zoek. Maar het is niet makkelijk in coronatijd. En ik zag Feyenoord gisteren. Die kunnen ook nog wel iets gebruiken als je dat zag.
Maar Dick heeft altijd spelers nodig natuurlijk. Hè? Dus dat, okay, het is niet maar, dat Dick altijd roept dat hij roept, we zitten
maar,
goed.
Maar geef maar aan dat het is ook nog een maand. Alleen, maar Ajax gaat ook nog spelers verliezen. Dus ik weet het niet. Ik denk dat ze er alle vier...
Maar heb je al iets van de Duitse hand gezien bij PSV in de wedstrijd tegen Vitesse? Waar PSV zo hopeloos voor de deur heeft gelegen voorbij hem?
Nou ja, hij wil op een bepaalde manier spelen. Dat zag je niet echt terug. Tenminste, je zag wel de intentie, maar de uitvoering was gewoon... dat was niet goed. Maar ja, kijk, die man moet natuurlijk ook doen met spelers die er zijn. En hij heeft wel, wat je wel ziet, hij kijkt weer anders naar spelers. In de zin van Mauro Junior staat nu linksback. Dat lijkt me moeilijk als je tegen Berghuis moet spelen. Maar in heel veel eredivisiewedstrijden zou dat wel kunnen. Ja, dat is wel een speler. Ik zou die wel graag in de basis zien. Want die is goed genoeg om mee te doen. Het is even de vraag, waar dan? Maar dat vind ik wel een leuke gedachte.
Maar centraal en, achterin bij PSV is het wel...
Ja, dat is, nee, dat is te weinig.
Dat is echt te weinig, toch?
Maar goed, maar hij kijkt ook die Madueke. Nou, die zet hij meteen erin. Die jongen heeft wat. Nou, geef hem maar de kans. Prima. Ja.
Maar is er nog zicht op versterking? Is er überhaupt geld om iets te besteden?
Ja, ze kunnen wel wat doen. Maar je moet wel, ja, je moet dan wel iets beters kunnen krijgen wat er is. En waar zij wel behoefte aan hebben, is ook een beetje... Ja, wat oudere spelers. Als je toch ziet, het middenveld van PSV, zeg maar, in de laatste... jaren, daar speelden we de Wijnaldum, Van Ginkel, Guardado, zelfs Stijn Schaars, Van Prupper. Ja, dat is dat niveau, dat hebben ze nu niet of bijna niet. En alleen ja, ga die maar eens vinden nu. Dat is natuurlijk wel heel moeilijk.
Ja, een bruggetje naar Feyenoord is dan ook wel gemaakt, Mikkels. Want,
had je al gemaakt, hè?
Ja, het was al een beetje.
Je had het weer over Dik en zijn aankopen.
Ja.
Maar als we daar realistisch naar kijken, is het natuurlijk niet zo gek dat hij zegt dat er achterin wat bij moet. Sterker nog, Arnezen zegt het ook. En ze hebben natuurlijk drie centrale verdedigers, maar op dit moment waarvan een Schotse speler, waar kun je van afvragen of dat een speler voor Feyenoord 1 is. En Botekin, die hebben ze wel zelf verlengd, dus daar zijn ze helemaal zelf bij geweest. Maar die wordt 33 of is inmiddels 33. Ja, daar kan je geen heel zwaar seizoen mee ingaan met drie van dat soort spelers.
Maar ik dacht dat ze bij Feyenoord geen geld hebben, maar die halen nu zelf spelers voor de keukenkampioendivisie. Die ze een jaartje laten rijpen en dan pas een jaar later naar de Kuip halen.
Ja, dat is een hele opmerkelijke move. Ja, die had ik ook niet zomaar 1, 2, 3 zien aankomen. Ik had die naam wel een paar keer horen vallen, maar daarvan hoorde je dat de huidige technische staf niet zozeer op zo'n speler zat te wachten op dit moment. Maar ze hebben dat er toch doorgeduwd. En ik weet niet of ik het nog een keer moet uitleggen. Maar het is dus 2,2 miljoen. En Feyenoord heeft niets.
Nee.
Dus die hebben gezegd, wij willen hem wel hebben. Maar het moet in termijnen betaald worden. En de eerste termijn wordt dan betaald door Volendam.
Ja.
En dan krijgt Wim Jonk hem een jaar lang nog onder zijn hoede. En dan komt hij naar de Kuip toe. Dan is hij wel inmiddels 22 jaar. En het was een groot talent natuurlijk in het verleden. Maar ja, het rare is, hij ging voor 2,5 miljoen van Ajax naar Monaco.
Ja.
En hij gaat nu voor 2,2. Dus dat is niet of nauwelijks nog echt verschil. Gaat hij van Monaco weer naar Feyenoord.
Ja, Francesco Antonucci.
Ja, dus het is nog best wel een hoog bedrag. Maar ja, Wim Jonkers is helemaal gek van hem. Hè. Die heeft natuurlijk bij Ajax in de jeugd ook meegemaakt. Die ziet het echt in hem zitten. En bij Feyenoord zijn ze ook overtuigd geraakt dat dit een speler is die in de toekomst miljoenen op gaat leveren.
Ja, of dat Arnes is wel bezig met heel veel jonge spelers inkopen wat dat betreft.
Nou ja, vooral jonge spelers. Ja. En dat geeft natuurlijk een klein beetje frictie in de Kuip. Omdat ja, er is geen geld, maar er komt wel een Antonucci.
Maar wie betaalt dat dan?
Op dit moment dus Volendam. En straks het geld wat Feyenoord nog binnen gaat halen.
Uit de Europa League of zo?
Als er straks een speler verkocht wordt. Dan, dus ik kan me voorstellen dat je dan bij Feyenoord op dit moment denkt. Ja, we hebben geen centrale verdediger. Haal zo'n truc uit met een centrale verdediger die we gelijk hier naar binnen kunnen halen. Loop een beetje vooruit op wat we in de toekomst binnen gaan halen. Omdat Kokshu en zo, die zijn zoveel geld waard straks. Dat er heus wel een paar miljoen binnen kan komen. Maar ja, deze speler gaat eerst bij Volendam spelen. En dat is apart, want Van Geel deed dat soort trucs natuurlijk nooit. Dus er is wel beleid. Maar dat onder 21 team, dat is natuurlijk wel belangrijk. Maar je moet het denken, het wordt nu wel een beetje erg groot gemaakt. Hè? Het gaat de hele dag over onder 21 bij Feyenoord. Ze spelen in de competitie, dat gaat helemaal nergens over. Nee. Ook nog.
Hey, weet Arnes dat ze niet ingeschreven staan in de keukenkampioendivisie met jonge Feyenoord?
Ja, nee, ja, dat is natuurlijk de breuk met het verleden. Hij wil dat heel graag. Dat is natuurlijk de prijzen. Want als je ziet wat het AZ en Ajax heeft opgeleverd. Maar het is een competitie met 8 ploegen. Ze moeten kampioen worden. Ze moeten daarna nog een keer kampioen worden in de voetbalpyramide zelf om omhoog te gaan. Dus het heeft nog wel tijd nodig. Maar je mag toch wel verwachten dat je met spelers als Vente, Weerman, al die jeugdige talenten, Azarkan, straks misschien ook Summerview, dat je in die competitie er wel komt. Dus het is niet nodig om daar allemaal buitenlandse spelers voor te halen. Hè. Het wemelt de hele week van stagiaires uit Japan, weet ik het wat allemaal. Noorse spelers die... er zal heus wel eens een keer een goede tussen zitten. En dan kan je misschien je voordeel mee doen in de toekomst. Maar het gaat natuurlijk wel om het eerste elftal. Kijk, als onder 21 straks een geweldige selectie heeft en Dik Advocaat verliest de eerste 3 wedstrijden van de 5. Dan heeft niemand het onder 21. En dan gaat het weer om het eerste elftal. Dus het is een beetje schuiven.
Maar zijn Feyenoord en PSV al sterk genoeg om Ajax aan te kunnen?
Nou, Feyenoord niet, denk ik, nee.
Nee?
Nee, ik heb verleden week naar jullie podcast geluisterd.
Ja? Jij vond de stelling, jij was niet zo blij met de stelling, hè?
Nou, ook niet blij met de stelling.
Ik ook niet, denk ik.
Nou, dat weet ik niet. Hij luistert volgens mij wel alles. Jouw eerste stelling was, Feyenoord moet gewoon kampioen kunnen worden. En dan moest Sjoerd om lachen, dan moest ik ook wel om lachen. Want ja, waarom zou Feyenoord zomaar kampioen kunnen worden als Ajax?
Alles bij elkaar gehouden?
Ja, nee, nou, maar, dat is ook niet waar. Maar.
Nee, maar ja, kijk, het is een beetje lastig praten nu. Omdat we dus allemaal er wel van uitgaan dat er bij Ajax nog spelers weggaan. En ze zijn Ziyech nu kwijt. Als daar Van de Beek gaat, Onana. Dan hebben zij toch echt wel wat op te vangen. En Ik denk dat het dan toch wel weer dicht bij elkaar komt. En ja, Feyenoord toch gisteren oké, maar ja, ik denk dat die toch best consistent kunnen zijn.
Het wordt echt een heel raar seizoen, ja. En daarmee ook een onvoorspelbaar seizoen, ja. Denk ik. Dus je kan ook krijgen dat iedereen hapert en dat degene die het minst hapert opeens kampioen is. Dus dat zou wel kunnen, maar het is onzin inderdaad te stellen dat Feyenoord kampioen moet worden, want dat is op basis van de selectie nergens gepropageerd.
In de breedte denk ik dat het heel belangrijk gaat worden. Omdat het straks gaat natuurlijk een soort van hoos aan wedstrijden komen. Met die Europese wedstrijden tussendoor. Dus ik denk dat je echt breed moet zijn. En dat is fijn. Het is bepaald niet. En ik snap de mensen die zeggen. Ja, nu hoor je Dick Advocaat roepen dat Tapia is weg. En Larsson. En dat vond hij allemaal niks. Maar
had gezegd welke spelers er weg waren. Er werd gelijk gezegd dat zijn jongens die gemiddeld 3 wedstrijden per seizoen speelden onder Advocaat. Dus
ja, die heb ik ook wel gezien. Maar dat, kijk, ik snap natuurlijk ook wel wat hij zegt. Hij gaat dan ver wisselen en zet die Tapia in. En dan kan je wel zeggen, ja, Tapia is niet de beste speler van Feyenoord geweest. Maar je zet wel een Peruaanse international in. En als die nu zou moeten wisselen, dan komt er een jeugdspeler in. En maar dan is natuurlijk de vraag, zijn die net zo goed? En Larsson, ja, ik was ook geen groot fan van hem. Maar ja, als hij die in kan brengen, dan heb je toch een Zweedse international. Een jongen die toch in de Eredivisie veel heeft laten zien. Dan breng je wel iemand met een hoop know-how of een hoop bagage. En straks wordt dat een jeugdspeler. Het kan ook uitpakken dat zo'n jeugdspeler een enorme sprong maakt. En dat je daar meer aan hebt.
Ja, maar als je nou naar de leeftijdsopbouw van die selecties kijkt. Hè? Nou, bij PSV denk ik, die moeten echt... Ze zijn natuurlijk Luc de Jong kwijtgeraakt. Nou,
dus de groep 25 tot 28 heb je ongeveer.
Ja, dan moeten ze. Ja. Zij moeten 1 of 2 wat oudere spelers bij. Maar bij Feyenoord bijvoorbeeld, die leeftijdsopbouw is denk ik zo slecht niet. Hè? Met Linssen, met Berghuis, met Toornstra, met Jurgensen als die het basisspeler is.
Ja.
Achterin.
Veel jonge spelers ook.
Ja, maar wel.
Maar wel gemixt.
Ik denk dat je nu genoeg verder. Hebt. Dus misschien dat bij hun. Best wel klopt, ondanks dat er ook nog wel wat bij mag of moet. En daar moeten zij best stabiel kunnen zijn, denk ik.
Je hebt rekenmodellen binnen City. Bij Manchester City werkt met van die rekenmodellen, waarin dan wordt gezien hoe zit je selectie in elkaar. Heb je genoeg jeugd? Heb je genoeg spelers van 25 die poppen, heet dat dan, die dan de volgende stap willen maken? Ja. En een aantal ervaren jongens van rond de 29, 30.
Nou ja,
en hoe zat het bij Lyon? Hadden die een goede...
Daar heb ik nog niet gekeken, zeg maar.
Nee, maar in dus ja, zo kijk ik
het onzin natuurlijk weer dat ik dit erin gooi, of niet?
Nou,
ik zie het gezicht alweer van je.
Laten we bij Manchester City even stoppen met hoe het allemaal moet. Want die jagen al jaren op een prijs die ze niet kunnen pakken. Maar.
Nee, en bovendien, er wordt heel ingewikkeld over gedaan. Alsof er allemaal data voor nodig zijn. Maar deze wet is al zo oud als de weg naar Rome, hoor.
Dat doen ze ook in de 4e klas amateurs. Ja. Ja. Jonge spelers, oude spelers. En dan kijken of je het kan mixen.
Maar Ajax heeft momenteel...
Ajax heeft de breedste. Die kunnen natuurlijk het meeste opvangen.
Ja, en misschien wel... die hebben ook wel genoeg doelpunten in een selectie. Hè? Als je Huntelaar gewoon nog achter de hand hebt. En dat is wel... Ja, dat zie je nu ook. Zij kunnen met 5-1 van Utrecht winnen. Dat zullen die anderen niet zo snel nu doen.
Maar vergeet ook AZ nog. Hè? Die hebben in feite alles bij elkaar. Hè? Op buiten na.
Ja. Maar ja, daar hadden we vorige week al over... Het kan inderdaad gevoel zijn en dat ze straks geweldig draaien. Maar je toch denk je daar, oké.
Ik vond Arne Slot ook in de krant niet heel overtuigend. Dat ik dacht, nou, die heeft het lek hierboven.
Nee, maar het wordt ook echt moeilijker voor ze. Daar hebben we vorige week ook over gehad. En dat is hartstikke logisch. Ze hebben een grote broek aangetrokken bovendien. Ook in de voetbalpolitiek. Dus nou ja, laat het maar zien. Succes, veel plezier.
Maar het is ook wel zo, zij verloren de laatste voor de winterstop van Sparta. En toen zei ook iedereen, nu gaat het gebeuren. En toch hebben zij na de winterstop hebben ze het weer laten zien. Toen verloren ze voor de Europa League van die Oostenrijkers. Toen riep ook iedereen, kijk, nou is het voorbij. Toen wonnen ze weer van Ajax. Dus er is wel iets veranderd bij AZ, heb ik het idee. En als ze die goede spelers voorin erbij kunnen houden. Ze hebben echt een goede jeugd, hè. Er komen echt goede spelers aan. Dus ze kunnen denk ik wel wat opvangen. Dat ze ook gewoon meedoen. Dus je hebt echt wel een top 4. En ik dacht eigenlijk Utrecht daar ook wel bij te rekenen. Die verloren
ik had Elia zo meteen misschien wel bij. Hè?
Nou, dat zou voor de Eredivisie natuurlijk echt wel een goede speler zijn. Maar ja, die verloren dan die oefenwedstrijd van Ajax dik. En dan vond ik altijd, dan krijgen de conclusie. Ja, daar leren we weer van en zo. Dan denk ik, ja, kom op. 5-0 van Ajax verliezen. Wat leer je daar nou eigenlijk van?
5-0?
5-1.
5-1.
Ik heb hem uitgezet bij 5-0.
Ja, het werd nog 5-1. Ja.
Maar... dat is wel de ploeg die daar dan tegenaan moet zitten. Maar ik denk echt dat we een
en Groningen komt eraan nog, hè, met Robben?
Ja, nou, Groningen moet natuurlijk blij zijn als ze het linker rijtje eindigen.
Pas op, hè, de voorzitter van de Robben fanclub zit erbij.
Nee, we hebben hem nog niet gezien.
Ik heb wel zaterdag zo'n Vitesse. Ja, daar had je het idee van... Daar zit ook wel meer in dit seizoen.
Hij is maar goed, trainer, hè?
Ja. Ja, maar hoe zei je, zat er wel een paar...
Die wortel zit er toch
nog. Maar jongens, ja. Maar laten we nou niet te veel conclusies trekken op basis van die voorbereiding.
Nee,
jongens.
Nee, feit hoor. Maar die hebben wel... Die hebben natuurlijk elk jaar... Die hebben eigenlijk best wel leuke, goede spelers. Tanane is natuurlijk toch echt wel een goede speler voor dat niveau. En nou ja, die wordt ook ouder. Dus misschien wordt hij ook wat stabieler. En,
maar wat Sjoerd zegt is toch al zo'n 100 jaar aan de gang. Hè? Na 2 oefenwedstrijden gaan we allemaal roepen. Oh, kijk eens in die. En ja. Je ziet nu bijvoorbeeld spelers bij Ajax, Labiat en Lang. En, hartstikke goed. Maar die zien we natuurlijk in de competitie waarschijnlijk helemaal niet.
Labiat ging voor zijn kans hè, dit jaar, heeft hij gezegd.
Nou, hij is natuurlijk wel een goede speler. Maar je moet volgens mij gewoon... Feyenoord was er eigenlijk wel heel duidelijk over. Ja, we mixen nu en straks gooien we de spelers die niet goed genoeg zijn eraf. En dan gaan we naar ons eigen elftal toe groeien. En ja, dit is allemaal nog kinderspel. En we willen allemaal heel graag natuurlijk, omdat het heeft, we hebben lang niet gevoetbald. Dus na 5 maanden gaan we kijken. Ja. En ik hoorde nu al, ja, Diemers, dat was het dan toch niet. En Lins is het ook niet. Maar ja, die jongens moeten natuurlijk ook allemaal even de kans hebben. En
bij Feyenoord zijn ze gelijk iets opnieuw aankopen. Dat ben ik dan niet gewend. Nou, en dat stadion zat nu niet eens vol. Dat
kan je wel zeggen. Ze hebben volgens mij zelfs een aantal supporters de Polonaise gelopen dat Sven van Beek er weer 6 maanden uit is. En denk ik, die jongen die is op 6-jarige leeftijd geloof ik bij Feyenoord binnengekomen. Of iets ouder. Die heeft zijn hele leven lang nergens over gezeurd. Zijn best gedaan. Die heeft ongelooflijk veel pech gehad. Heeft er ook nog een paar in eigen doel geschoten. En dan raakt hij geblesseerd. En dan als hij dan uit je eigen club komt. En je wordt door sommige mensen zo afgebrand. Dat is bijna onvoorstelbaar.
Tot slot de vierde stelling. We hebben wedstrijden in de Champions League en Europa League gehad. Nu zonder publiek. Zonder publiek is er eigenlijk geen reet aan het voetbal.
Nee, dat is dus onzin gebleken. Want als je gaat kijken is het hartstikke leuk. Alleen de vraag is. En dat geldt niet zozeer voor ons. Maar in algemene zin. Ga je nog kijken? Want de aantrekkingskracht van voetbal is natuurlijk wel veel minder geworden. En dat, zeker als je naar het grote publiek kijkt, zeg maar de gemiddelde Nederlander. En dan je kijkt naar de kijkcijfers en je ziet dat Feyenoord en Ajax het stadion niet eens uitverkopen. Terwijl er maar 5000 man of zo in mag. Ja, het is gewoon heel moeilijk om het grote publiek te blijven trekken met A, lege tribunes. B, een seizoen dat totaal overhoop ligt. En C, allerlei maatregelen die genomen moeten worden in het stadion. Waardoor het niet meer aantrekkelijk is om een kaartje te kopen. Of in ieder geval naar het stadion te gaan. Dus ja, dat is...
Sevilla gisteravond 425.000 kijkers. Voor de Europa League wedstrijd. Even om een beeld te geven.
Dat is redelijk. Maar...
Ja, dat was niet meer denk ik in het verleden. Halve finale.
Nou, soms wel iets mis. Dat meestal rond 7. Maar dus dit niet...
Ja, maar het ligt ook wel een beetje aan het moment. Hè, ja. En aan de wedstrijd. En, dus het zal best een keer fluctueren. Maar in algemene zin zijn de kijkcijfers echt niet geweldig. Nee. En in de stadion zie je het ook duidelijk. Dus het is... Ja, het heeft echt wel zijn aantrekkelijke kanten. Zeker die wedstrijden in die Champions League zijn fantastisch. Maar ik denk dat de populariteit van voetbal in iets bredere zin wel een deukje heeft opgelopen.
Ik las van de week wel dat verhaal hoe dat dan zo meteen zou moeten gaan. Dat je misschien Europees moet spelen. En als dan die quarantaineverplichtingen zou komen vanuit de overheid. Dat je je spelers 2 weken kwijt bent of met Oranje. Dat wordt wel een dingetje dan. Hè? Als je dat gaat bekijken. Wat dat gaat betekenen voor ook Champions League, Europa League voetbal en al dat soort dingen.
Nou, want hoe gaan die spelers van Manchester United gaan straks terug naar hun eigen land?
Ja.
Ja.
2 weken in quarantaine moet dat toch, denk ik.
Nou ja, dat is natuurlijk wel de regel. Ik neem aan dat niet gebeurt, maar hoe zit dat dan eigenlijk? Want zij komen uit een bubbel, maar ja, ja. Op het airport hebben ze misschien er ook weer iemand.
Ja, ja zeker.
Maar ik mis het bij het televisie kijken zelf persoonlijk niet.
Mis je het niet, nee. Maar in het stadion, je hebt ook in het stadion gezeten.
In het stadion is het natuurlijk heel anders. Ja, bij Feyenoord gingen ze gisteren de liedjes klappen. Hè? Dus je hoort wel het Feyenoord lied en er wordt wel op die borden geramd. Maar ja, er zijn gewoon heel weinig mensen. Ik parkeerde op P6, dat is best een end lopen. Toen was ik mijn mondkap vergeten. Ja, normaal moet je dan door de drukte. En dan ja, je wandelt terug en je komt op je gemak weer het stadion in. Dus wat dat betreft is het allemaal heel erg rustig. En ja, daar merk je het wel. Maar als tv-kijker, ja. En er zijn er natuurlijk heel weinig. Er zijn natuurlijk niet zoveel mensen die wekelijks naar het stadion gaan. Jawel, ja. Maar relatief gezien heb je natuurlijk veel meer televisiekijkers.
Ja. Nee, maar het is ook... wat. Ik ben op zich nooit zo van dat publiek en dat die invloed moeten hebben, weet ik veel wat. Maar
je bent van de spandoeken juist, dat vind je
ja,
mooi.
Nou ja, een mooi voorbeeld. Maar ik was dan zaterdag bij PSV en ik stond in de lift met een meisje van de catering. En die was hevig aan het zweten. Want er stonden dus, weet ik veel, er stonden 10 supporters daar bij een bierkraam. En die waren hevig aan het klagen dat het bier niet smaakte. Ja. Dus dat was het belangrijkste van de dag. Het bier smaakte niet. En
ik hoor nu dus de kop over de podcast.
Dan denk ik aan Sjoerd, denk ik van zo denken de mensen dus. Het maakt niet uit. Het voetballen, bier moet smaken. Ja, dat.
Ja, maar het is allebei belangrijk, Maarten.
Ja.
Je wil het wel los van elkaar zien, maar.
Dat was weer een soort eye-opener. Oh ja, dat is waar. Daar gaat het ook weer om, ja.
Ja, maar goed, we gaan voorlopig wedstrijden krijgen met dit soort mensen in het stadion, toch? 3 tot 5 of 10, maximaal 10.000, als het een heel groot stadion is. Als dat natuurlijk nog mag, hè, straks. Het kan ook zijn dat de overheid gewoon zegt, alles weer dicht.
Ja, in Duitsland hebben ze al gezegd, hè? Ja. Alles dicht. En ja, dat is misschien toch wel het beste momenteel nog.
Ja, het levert ook niet zoveel geld op natuurlijk. Het is ook meer testen nu, lijkt mij. Hè? Hoe moet je het gaan doen? Feyenoord gaat nu bijvoorbeeld naar in Oostenrijk spelen straks. Ja, daar mag helemaal niemand bij. Dus ja, dat zijn dan nog oefenwedstrijden. Maar ja, het blijft natuurlijk straks, ja, Feyenoord-Ajax in een leeg stadion of in een bijna leeg stadion is natuurlijk een heel ander Feyenoord-Ajax dan in een kolkend stadion. En dan zeg jij natuurlijk, ja hoor, ze hebben de laatste 27 hebben ze er 1 van gewonnen. Dus de kolkende stadion zal ook allemaal wel meevallen.
Dat is wel
het is wel anders. En je ziet het, vooral een beetje in de slotfase denk ik straks. Als er nog een ploeg echt iets moet, ja, dan moet je normaal even een duwtje in je rug kunnen krijgen. Zeker de
maar dat was opvallend in de Europa League en Champions League. Dat ineens, dat er heel veel ploegen in de slotfase nog iets bij konden, gas konden geven op het einde.
Ja.
Zonder publiek. Is dat publiek niet nodig?
Nee, ja, kijk, het is natuurlijk wel logisch als je in de Champions League 2-1 achter staat. Of dat je natuurlijk in de slotfase nog wel gas geeft. Anders lig je eruit. Dus ja, dat hoeft je daar niet zozeer te koppelen aan het publiek. Maar het was misschien anders geweest als je in een vijandig stadion speelt en je staat achter. Of je dan nog de kracht vindt om terug te keren. Als Atalanta bijvoorbeeld thuis had gespeeld.
Ja.
Paris Saint-Germain dat nog had rechtgezet, ik weet het niet. Moeten we daar trouwens nog over hebben, Neymar? Want wat een merkwaardige voetballer.
Is het een extra tijd? Wil je nog wat roepen erover?
Ja, ik heb maar weer zelden een speler gezien die zo makkelijk zijn tegenstanders verwijst speelt op het allerhoogste niveau. Het lijkt wel alsof hij op een pleintje voetbalt. Alleen, hij was natuurlijk belachelijk slecht in de afwerking. Want ze hadden er al uit moeten liggen omdat hij al die kansen miste. Maar ja, je ziet hem met die bal aan zijn voeten, mensen door de benen, dan gaat hij weer versnellen. En ik weet wel, er is een soort van weerzien tegen hem. Ik weet niet, Sjoerd, jij vindt het ook niet veel, toch?
Ja, als voetballer wel, maar hij is natuurlijk bloedirritant.
Ja, maar het is, ja, ik denk niet dat er veel beter, als Barcelona hem terug zou kunnen halen, dan denk ik wel dat...
Als er geld is.
Koeman en Neymar?
Ja. Koeman en Neymar samen.
Ja, dan heb je wel weer kwaliteit.
Hij kan met Memphis ook prima, dus dan kan hij met Neymar ook.
Nou, Memphis, Neymar, naar Barcelona. Ja, opgelost.
Kogeltje rond dit.
Is Memphis te betalen? Of nee, ruilen we Griezmann?
Heel goed te betalen, want die is transfervrij binnenkort.
Ja, kijk. Ja. Griezmann weer terug naar Frankrijk.
Huppatee, nou, ruilen.
We zijn eruit.
Heren, wij spreken elkaar ongetwijfeld binnenkort weer als er meer nieuws is. Misschien wel uit Barcelona, je weet het nooit, hè? Maarten Wijfels, Mikkel Schouwka, Sjoerd Massou, dank. Dank ook voor het luisteren naar deze AD Voetbal Podcast. We zijn er volgende week weer.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Heb je genoten van deze podcast? Luister dan ook eens naar de podcast Le Cycliste. Daarin ga ik, Jerry Huinder, op bezoek bij Kees Graafland in Zuid-Frankrijk. Hij woont aan de voet van de Mont Aigual in de Cévennes. Je weet wel, die berg waar Tim Krabbé zo lyrisch over was in zijn bekroonde boek De Renner. En waar de 6e etappe van de Tour de France dit jaar eindigt. Samen met Kees ga ik op zoek naar de verhalen achter de Mont Aigual. Een podcast over extreem weer, vuur, eten, oorlog en een moord. Nu te vinden op ad.nl, Spotify en iTunes.